van herinnering. Zijn herinneringen een schat voor een schrijver? Een onuitputbare schat?
Ik ga het niet weten.
Heb je geen herinneringen, Stefan? Och, gaar me.
Ik zou niet weten of ze een schat zijn voor schrijver. Ze zijn een voorraadkamer, dat wel.
Ja. Waar dat je naar hartelust mag plukken? Plunderen?
Ja. Maar de herinnering is niet alleen iets wat in een kast zit met daarop het etiket verleden. Herinnering is een heden.
Mm-hmm.
Ik vind het veel interessanter om de herinnering niet te zien als een verleden factor, maar als een vector ook van het heden. Ik trek de woorden graag uit elkaar, zoals je weet. Wel, je moet dat woord eens goed bekijken. Herinneren. Hoezo? Opnieuw inneren. Mm. Er moet dus iets geïnnerd zijn voor je het kunt herinneren. Inneren. Hoezo, wat heb ik geïnnerd? Wat is inneren? Het woord bestaat niet. We kunnen alleen maar opnieuw inneren. Maar inneren is natuurlijk interioriseren.
Hmm.
Iets heb je jezelf te binnen gebracht ooit.
Van jezelf gemaakt.
Ja. Dat heb je inderdaad van jezelf gemaakt. Of dat is, zelfs wanneer je dat niet wou, is dat in jou gegaan. Nee. Ook afschuwelijke dingen die je niet had willen zien, worden ook geïnnerd. Dus je hebt heel veel geïnnerd. De ervaring. Heidegger gebruikte altijd dat mooie woord. Ereignis voor ervaring. Iets wat ik mij toe-eigen. Ervaring is iets wat ik mij toe-eigen. De toe-eigening ligt ook in een heel heftige ervaring die je hebt met iemand. Of met een situatie, of wat dan ook. En die heb je dan ingeschreven. It's written in your body. Om met Jeanette Winterson te zeggen. Het is in je lichaam ingeschreven. En de herinnering haalt die inscriptie opnieuw naar boven. Maar wat gebeurt er nu met die inscriptie in de herinnering? Ze is gelijk een mosselbank. Ze hangt vol met mosseltjes. Met andere dingen die je hebt beleefd. Daarom dat de herinnering zo onbetrouwbaar is.
Het is niet zuiver.
Ja. Ze is creatief. Ze heeft ten eerste, neurologisch lijken wij de drang te hebben om de negatieve dingen eruit te filteren na een tijd. Het sneeuwde altijd met Kerstmis als ik een kind was.
Sowieso.
Sowieso.
En de zomerszon.
Het was 2 maanden zomerzon. Mm-hmm. En warm. Dus dat is al een eigenaardige zelfbeschermende functie van het brein. Maar daarbij komt dan ook dat ik in een heleboel van die zaken die ik daarna heb beleefd, zitten er synapse-triggers die met elkaar verbonden geraakt zijn. Net zoals in je droom, waar dat willekeurig is, dat je brein stuurloos. Maar in je herinnering gebeurt iets wat op dromen lijkt. Je zit dingen aan elkaar te klitten, zonder dat je dat weet, die herinnering bijvoorbeeld mooier maken, dieper maken, gruwelijker maken, die dat inkleuren met allerlei dingen. Dus die tweede innering is een totaal andere.
Mentalige. Ja. Misschien wel.
Ik weet het niet, er speelt er van alles in. Bijvoorbeeld, het interesseert me heel erg hoe mensen die ouder worden hun short-term memory achteruit gaat en hun long-term memory weer boven komt. Omdat je natuurlijk bij je eerste ervaringen de diepste inscriptie hebt gekregen. Die zijn er zo diep ingeschreven, dat die blijkbaar weer naar boven komen wanneer je short-term memory begint te falen. En dat is al heel interessant. Dus oudere mensen worden ook meer overvallen door de mémoire involontaire van Proust. De mémoire volontaire, je weet zijn dat schitterende onderscheid dat Proust maakt. De gewilde herinnering, de opzettelijke herinnering is wanneer jij en ik zeggen, wat herinner je van je ouders, wanneer je dat en dat en dat van hen dacht of gelijk wat. Wat is je eerste kinder? Ja. Voilà. Dus wij kunnen aan herinneringsarbeid doen. Hè?
Mm-hmm.
Wat in de Joodse leefwijze bijvoorbeeld heel sterk is. Hè? Activeert dat iedere keer opnieuw, houdt dat levend. Hè? Een geweldige cultuurattitude. Maar de mémoire involontaire, die bespringt mij. En dat is heel interessant voor een schrijver om erover te denken. Proust heeft natuurlijk dat wereldberoemde voorbeeld van het madeleinekoekje en die thee. Ik gaf mijn studenten al het voorbeeld van, je bent 40... en je komt binnen in een huis dat lang heeft leeggestaan, waar half vochtig een beetje beschimmelde gordijnen hangen. En je denkt aan de geur van bij een oude tante toen je 5 jaar was. En je valt dan letterlijk door dat luik in de tijd. Proust zijn tijdsbehandeling, die circulaire tijd. En je zit daar echt in.
Ja. En dat herkent iedereen.
Ja, en dat komt omdat je geur geeft jou... tegen je geur ben je het minst bestand. Je ogen hebben een wilsfunctie. Je geur kan zich niet afsluiten. Maar je oren kun je ook nog proberen... Je hebt daar wilsfuncties in. In je geur heb je geen enkele wilsfunctie. En dat gaat dus onmiddellijk naar de diepste breinen van je opgeslagen triggers. En die worden dan plots wakker. Vandaar dat we allemaal weten dat de mémoire involontaire bij de geur ons ongelooflijk kan overvallen. Ja. En voor een schrijver is dat inderdaad een goudmijn. Geuren van vroeger. Ik ben heel geurgevoelig. In al mijn boeken vind je overal geur, omdat ik dat een rechtstreekse weg vind naar een heel sensueel herbeleven van iets. Dat opnieuw inneren van de dingen betekent volgens mij ook dat je ze anders inschrijft. Dus omdat je je dat herinnert, heb je het eigenlijk ook al veranderd. En wanneer je het je een derde keer gaat herinneren, gaan die dingen van je eerste herinnering daaraan kleven. Dus de herinnering is een vitaal ding dat voortdurend verandert.
Ja. En om er een involontaire uit te halen, heb jij een eerste herinnering?
Nee, dat wordt gekleurd door allerlei dingen.
Ja,
wat je daar net vertelde over dat paard dat zo groot was in mijn droom. Ik heb die herinnering niet, maar mijn vader heeft ze mij aangepraat. Nu heb ik de illusie dat ik mij herinner dat ik onder de poten van het paard sta. Maar het is mij aangepraat. Dus ik denk niet dat wij een echte eerste herinnering hebben. Marquez, Gabriel García Marquez, vertelde ooit in een van die beroemde interviews met Wim Kaiser dat hij zich nog goed herinnerde dat hij in zijn wieg stond. Dat is natuurlijk... Dat is onzin. Je kunt je dat niet herinneren. Maar het feit dat hij zichzelf heeft aangepraat, dat hij zich dat herinnert en daar een scène bij maakt.
Hij zal het ook echt geloven. Ja.
En is het ook ingeschreven?
Het is van hem geworden. Ja.
Dus juist die onbetrouwbaarheid van de herinnering is volgens mij een onuitputtelijke bron van inspiratie. Ik heb dat proberen te duiden met Namerelbeek, dat eigenlijk voor mij... als ondertitel dat Memoires van een kleine leugenaar.
Ja.
Lieg je waarheid samen, zegt dat jongetje dan.
De waarheid is een gekrulde leugen, toch?
Ja, ja, maar je mag het natuurlijk niet... als schrijver mag je er niet te lichtzinnig mee omgaan. Hm. Je moet het ten diepste beleven. Je moet het wel proberen te herinneren. Als je het niet serieus probeert, heeft het ook geen zin.
Ja.
Dan wordt het te vrijblijvend. En de herinnering is uiteindelijk niet vrijblijvend.